Hey daar, wat leuk dat je luistert naar de Ik Wil Hiken podcast. In seizoen 2 spreek ik in een reeks van 10 afleveringen met de meest uiteenlopende outdoor-liefhebbers. Zo ga ik in gesprek met YouTubers en outdoor-ontwerpers en creators op Instagram. Al deze outdoor-fanatiekelingen hebben tenminste één ding met elkaar gemeen en dat is de liefde voor naar buiten gaan. In deze aflevering spreek ik met Hielke Knot. Hij is outdoor cameraman en reist hiervoor over de hele wereld richting de hoogste bergen van de wereld. Hij filmt namelijk de documentaire Seven Summits One Year. Dit is een project waarbij ze alle 7 hoogste pieken van alle continenten binnen 1 jaar tijd willen beklimmen. Hij en zijn team zullen zichzelf dan scharen in een illuste rijtje van elite bergbeklimmers. Altijd met zijn camera-equipment in de aanslag en dat soms onder erbarmelijke omstandigheden. Hielke Knot vertelt er alles over in deze nieuwe Ik Wil Hiken aflevering. Ben je benieuwd hoe zo'n beklimming eigenlijk in zijn werk gaat? Tijdens deze podcast krijg je dus een uniek kijkje achter de schermen. En in maart kan je alle beelden in het echt zien tijdens de première van deze docu. Seven Summits, One Year. Voordat we deze podcast gaan starten, wil ik je nog even vertellen dat binnenkort alle reizen online komen die we met Ik Wil Hiken in 2023 gaan maken. Van korte trektochten in Nederland, tot hike en survivals in Bulgarije en ook misschien wel in andere landen. Who knows, voor iedereen, zowel beginners als gevorderden, gaat het smullen worden 2023. Oké, laten we beginnen met deze podcast. Let's go! Nou, Hielke, zitten we tegenover elkaar. Dit is de eerste keer dat ik hem zo opneem. Hele setting hebben we gebouwd.
Ja, het ziet er mooi uit hier, toch?
Ja, toch?
Goede belichting.
Ja, nou ja, jij bent het wel gewend, zo te zien, met alle gear achter je.
Ja, zeker.
Ja, cool man. Kan je jezelf een beetje voorstellen aan de luisteraars?
Ja, ik ben dus Hielke Knot en fulltime filmmaker en fotograaf. En de laatste 3 jaar heb ik gewerkt aan een documentaire waar ik nog steeds mee bezig ben. Over de beklimmen van de Seven Summits. Van elk continent de hoogste berg. En we moeten de laatste nog, Custom Pyramid, daar ga ik waarschijnlijk volgende week heen. En de hele docu draait een beetje om doelen stellen, doelen behalen ook. Dus ik had 3 jaar voordat ik Mount Everest had beklommen, heb ik nog geen berg beklommen eigenlijk. Dus toen ben ik vrij rap begonnen en elke keer een stapje hoger gegaan. En die stapjes zijn vrij groot geweest bij mij. Dus ik denk een stuk groter dan bij de gemiddelde persoon die de berg in gaat. Maar dat heb ik wel een beetje te danken aan mijn beroep uiteraard.
Ja. Yeah.
Dus ja, dat houdt mij de laatste 3 jaar bezig.
Ja, precies. En dan een beetje steun van alle kanten ook gekregen. Of ik begreep net al dat je zei van, je wordt dan toch hier en daar word je ook een beetje gesponsord door bepaalde partijen. Heeft dat dan ook geholpen erbij? Of is dat dan?
Nou, dat is voornamelijk door het project geweest. En dankzij mijn afstuderen, dankzij de studie die ik heb gedaan. Ik heb communicatie en multimedia design gedaan.
Mm-hmm.
In mijn afstuderen heb ik een off-piste skifilm gemaakt en toen ging het balletje eigenlijk heel snel rollen. En toen werd ik gevraagd voor dit project om hier een promotievideo voor te schieten. En destijds waren we in overleg met TVBV, dus het was direct ook wel een serieus iets dat we hier een docu voor gingen schieten. En door die trailer hebben we eigenlijk best wel wat sponsoren ook opgehaald voor het project.
Ja.
En zo is het project is rap het project gaan steunen. La Sportiva, de Alfijn. Word ik door Engelbert voor de camerawereld, zeg maar, word ik daar ook in gesteund en al dat soort dingen.
Ja.
Maar dan moet je zelf wel hard achteraan, dat wel hoor.
Ja.
Het is niet dat dat zo binnenkomt rollen.
Nee, dat geloof ik wel, ja. Ja, want ik heb natuurlijk wel eventjes op de website gekeken. Maar voordat we daar helemaal in gaan duiken, ik vind het wel interessant van hoe beland je nou van fotograaf of videograaf naar zeg maar de hoogste berg van de. Van de wereld.
Ja, snap ik. Voordat ik in de bergen zat, toen maakte ik muziekvideoclips voor Voor Soulvision, een bedrijf in Lelystad. Dus, mm-hmm. En die maakte voor grote namen als Armin van Buuren, Lars Fuchsie, James Blunt. En ik vond het hartstikke leuk, maar het was niet mijn passie. En oorspronkelijk ben ik ook begonnen met fotografie toen ik 20 was, ongeveer 21. Omdat ik mijn hele leven al windsurfde en ik altijd dicht blessures heb. En tijdens die blessures wil ik vaak ook nog even mee naar het water. Omdat mijn broers ook surfen en heel veel vrienden van mij. Dus toen een cameraatje meegenomen. Een grote camera gekocht, andere lenzen gekocht. Ja. En op zo'n manier was de hobby in één keer mijn beroep geworden binnen fotografie. En toen ben ik de studie communicatie multimedia design gaan doen. Daar heb ik film mezelf ook aangeleerd. En in het afstuderen wou ik gewoon wat anders doen. Merkte ik al, zeg maar, van ja, al die muziekvideo's, die zijn hartstikke leuk. Vind ik echt vet, daar heb ik ook heel veel van geleerd.
Ja.
Maar ik wou weer terug naar mijn roots eigenlijk. Ik wou wel weer wat meer doen met mijn passie qua sport. En extreme sports zijn eigenlijk altijd mijn dingen geweest. En toen een oud kennis van mij, Boris Textor, die komt ook uit Groningen. Die is berggids en die vroeg mij om een C1-cursus te filmen. En de basiscursus alpine. En zo gezegd, zo gedaan. Ik had totaal geen conditie in de bergen. Ik ging helemaal kapot. Terwijl ik waarschijnlijk nu met twee vingers in mijn neus en twee kapotte knieën nog steeds lachend die berg oploop.
Ja.
Maar ja, ik vond het hartstikke leuk en prachtig. En tijdens mijn afstuderen dacht ik, ja, dat lijkt me wel leuk om daar meer mee te gaan doen. Dus zodoende heb ik mijn afstudeerfilm erin gemaakt in off-piste skiën. Toen werd ik direct allemaal gevraagd. En toen in de bergen zelfs door Rap gevraagd om even wat te schieten voor hun. En ja, op zo'n manier gaat dat balletje heel snel rollen. Omdat ik een achtergrond had die weinig mensen in de bergen hebben qua filmwereld.
Mm-hmm.
Ging denk ik bij mij super snel.
Oh ja.
Dus,
ja, want zijn er weinig? Weinig?
In Nederland ken ik ze allemaal, ja. En dat is, kan ik ze op één hand tellen.
Oh ja. Ja, de echte, zeg maar, ja. Die het betaald doen. Ja,
ook die het, ik denk dat ik de enige echte ben
dit niveau. Maar goed, het is ook nog nooit, natuurlijk wat jullie wilden bereiken, is natuurlijk ook nog nooit gebeurd. Dus op dat niveau is het natuurlijk wel logisch dat er nog niemand...
Nee, klopt. En zodoende ook dat vorig jaar ging drie op reis ging naar de Mont Blanc, om daar de Mont Blanc te beklimmen.
Ja.
En daar hadden ze een cameraman voor nodig, want je klimt niet zomaar en filmt niet zomaar op een berg.
Nee.
Dus die keuze, die was snel gemaakt voor hun.
Oh, ja. Ja, dat is wel cool.
Ja,
wel cool. Ja, dat is wel toch wel een wilde waarin je je begeeft dan.
Ja, wat en dat betreft. Ik vind het prachtig. De natuur is natuurlijk, daarvoor ben ik het liefst buiten en in de bergen natuurlijk.
Ja.
En daarnaast de sport, sowieso de bergsport, vind ik geweldig.
Ja, want je klimt zelf ook. Ik kwam hier binnen gelopen en ik zag je klimschoentjes al liggen.
Ja, ik klim.
En je bordje, je hang.
Ik klim fanatiek. Sportklimmen, bolderen, buiten, multipitchen.
Oh ja.
Alles wel, enigszins. Vind ik ontzettend leuk om te doen.
Je moet het ook dan, is dat een vereiste ook wel voor jou? Om daar wel de kennis over te hebben nu en alles?
Nee, alpine klimmen is compleet anders. Dus daar heb je eigenlijk, hoef je dit helemaal niet te kunnen qua klimmen.
Nee.
Bolderen en sportklimmen heeft er helemaal niks mee te maken, joh.
Nee.
Alpine klimmen, dat gaat veel meer op doorzettingsvermogen en duur sport, zeg maar.
Ja.
En alle dingen die je leert om een Everest te beklimmen, die leer je ter plekke. Dus het is niet dat je van tevoren kennis nodig hebt van touw of hoe je moet joemaren bijvoorbeeld. Wel, dat kan echt iedereen.
Ja.
Dat leer je daar ook ter plekke. Daar heb je meer dan genoeg tijd voor.
Dus jij kwam daar, als we er toch een beetje in gaan duiken. Jullie hebben dan de Everest hebben jullie dan al gedaan, volgens mij als eerste, of heb ik dat verkeerd?
Nee, als eerste begonnen we met Vincent. Antarctica. Ja? Daar ben ik zelf niet mee geweest, omdat we destijds nog niet hadden besloten om het zelf te gaan financieren. En de financiering kwam maar niet rond vanuit TVBV.
Oh ja.
Dus, net een week van tevoren al hadden we besloten om het zelf te financieren. Of eigenlijk Cure dan, want ja, die heeft het geld. En dat lukte niet meer om mij mee te krijgen qua permits en de hele romslom die erbij komt kijken. Dus ben ik toen doorgevlogen naar Chili. En daar heb ik Jur ontmoet. We kwamen elkaar weer tegen, afgesproken. En zijn we samen naar Argentinië gegaan, naar de Aconcagua.
Mm-hmm.
Dat was mijn eerste van de zeven eigenlijk. En dat was in 2019. Nou ja, dat was ook het eerste jaar dat ik echt serieus in de bergen zat. En mijn conditie was nog lang niet zo goed als die dat nu is. En mijn kennis van de berg en hoe je moet beklimmen en eigenlijk hoe je moet inhouden op de berg ook, die had ik toen nog lang niet zo. Dus ik ging heel snel onderuit daar. De tweede dag dat wij naar Basecamp gingen. Dat is, naar Basecamp ligt op 4100 meter. Daar. Mm-hmm. Ik was een zombie.
Ja.
Ik had ontzettend last van hoogteziekte direct. Dus ik heb uiteindelijk ook Aconcagua niet getopt, omdat mijn matje in de hoogste kampen lek was en ik sliep niet. En ik had hem misschien wel kunnen halen, maar ik durfde het risico ook niet te nemen.
Nee.
Want we zouden alle twee dan terug moeten naar beneden als ik ziek zou worden, zeg maar, op de topdag. En dan zouden we helemaal de berg af moeten, weer terug naar de stad om een nieuw permit te regelen en weer terug naar de berg. Dus dan was je zo 2-3 weken verder.
Ja.
Ja, dat vond ik het niet waard. En ik was daar om een doku te schieten en niet per se om te toppen.
Ja, want ik probeer me nu een beetje voor te stellen van hoe dat dan zo is, zeg maar. Dus jij krijgt hoogteziekte. Dus je moet eigenlijk, wat je dan moet doen is afdalen. Dus jij moet afdalen.
Afhankelijk welke gradatie hoogteziekte je hebt.
Ja.
Als je de eerste stadiums, ja, je wordt op een gegeven moment sloom. Krijg een beetje last van je hoofd. Misselijk. Dus afhankelijk hoe heftig die is, zeg maar, soms kan je er nog een heel rustig tempo door dat het niet veel erger wordt. En als je niet te veel hoeft te stijgen nog, dan kan je prima een beetje doorpushen en afwachten of het weer wegzakt. En dat gebeurde bij mij ook. Op de Aconcagua in Basecamp.
Yeah.
Ja, ik heb een kwartiertje gezeten en na een half uurtje wat eten en drinken, was ik weer de oude.
Ja. Yeah. Het kan wel weer afzakken.
Ja, afhankelijk heel erg welk stadium je hebt. Ik heb ook wel gehad dat ik echt elke beweging die ik maakte, dat ik moest overgeven.
Mm-hmm.
Ja, dan moet je gewoon naar beneden.
Ja.
Dus en dat was de allereerste keer voor mij op de Elbrus.
Oh ja.
De Elbrus 3 keer beklommen.
Oké. Okay.
En de eerste keer niet getopt vanwege hoogteziekte.
Mm-hmm.
Net bij het zadel, dus dat is op 5200 meter ongeveer.
Ja, dat zegt mij dan niet zoveel, het zadel.
Nee, maar het zadel ligt op die hoogte. Dus je hebt een kantelpunt ongeveer rond de 5000 meter qua zuurstof, waar je echt altijd een klap krijgt.
Oké.
Okay. Dus bij mij kwam die klap ongeveer op 49 en heb ik doorgepusht naar 52, zodat daar was een noodbunker. Daar kon ik in rusten en zodat de rest van de groep naar de top kon. Anders moest iedereen omdraaien.
Oh ja.
Goh. Omdat je aan de touwgroep vastzit.
Ja. Ja. En touwgroepen, jullie liepen met ze dan? Vijven achter elkaar af?
Dat was een video die voor Mountain Network moest schieten. Dus er waren drie touwgroepen of zo.
Ja.
En was er al één naar beneden gegaan. Die waren al eerder ziek geworden. En ja, ik ging veel te hard. Ik hield het tempo van de gids aan. Dus om te filmen.
Ja. Oh ja, ja.
Houd maar in hier, dus ja.
Ja. En dat is natuurlijk dan ook logisch dat je dat tempo een beetje aanhoudt. Omdat je wil dat. Is die ook op. Die hebben zij ook geplaatst, of niet, die video? Want volgens mij heb ik die voorbij zien komen op YouTube. Ik heb een beetje zitten googlen op jouw naam.
Ja, maar het netwerk staat gewoon op hun site. En ja. Op YouTube.
Ja, die heb ik voorbij zien komen. Ja, ja goed hoor.
Ja. Ja, ja. Dus dat was eigenlijk mijn eerste echte hoge berg.
Ja, hey, want we zijn er nu toch al, we zitten er al een beetje in, maar het is toch nog even leuk om een beetje het begin van hoe bedenk je nou, hey, dit gaan we doen En was het jouw idee om het te gaan doen? Of is iemand anders bij jou gekomen die zei... hé, we willen in een jaar... willen we al die toppen gaan doen?
Nee, het was zeker niet mijn idee. Ik ben ook gevraagd om de teaser ervoor te schieten. Dus het idee lag er al. Het idee kwam vanuit Jur en vanuit Boris. Dus ja. De gids en de jongen waar ik nu alle toppen mee heb beklommen.
Mm-hmm.
En die hadden dat bedacht.
En wie zijn dat?
Dus Boris Tekster, de berggids.
Ja.
En Jur Rademakers, die vriend van mij. Waar ik, ja, nou ja, de hele wereld over mee gaan.
Alles mee doe op dit moment. Ja. Ja. En die hadden al enorm veel ervaring dus.
Nou, Boris wel. En Jur enigszins, maar niet per se op de hoge bergen.
Nee.
Had één keer Aconcagua eerder beklommen, niet getopt.
Oké. Okay.
En voor de rest had hij ook geen hoge bergen beklommen. Eigenlijk veel in de Alpen geklommen, al vanaf zijn jeugd.
Ja.
Maar nooit de hoogte in, zeg maar. Want dat is compleet anders. Als je echt met hoogte hebt te maken, dat kan je haast niet voorstellen. Dat je... Als je topfit bent en in één keer op die hoogte dat je gewoon niks meer kan. Omdat je gewoon zo weinig zuurstof hebt. Elke stap die je zet is gewoon vreselijk zwaar. Dus ja. Maar nee, het was een idee. En in eerste instantie hebben we nog een proefproject gedraaid in Kirgizië. Op de Kantengri, om die te beklimmen. En de hele expeditie hebben we zelf georganiseerd en alle spullen zelf meegenomen. Dus we maakten geen gebruik van de basecamp faciliteiten ook. Om te kijken hoe het was, want dat heb je nodig om te beklimmen, om de Nani te beklimmen. En daarnaast, qua zwaarte is hij een beetje vergelijkbaar ook als Everest. Het is een 7000 meter berg.
Ja.
En de ligging daarvan. Dus de hele combinatie was een beetje vergelijkbaar qua hoe zwaar Everest zou worden of... Misschien wel zwaarder eigenlijk, omdat je echt alles zelf moet doen. En op Everest wordt eigenlijk net zo goed je fetus gewoon gestrikt, zeg maar. Dus dat is echt bizar.
Ja.
Maar die expeditie, die verliep in principe prima. We hebben de berg niet getopt vanwege slecht weer. Dan ga ik nog even terug eigenlijk naar de teaser die we hadden geschoten. Want Jur en ik, die kennen elkaar helemaal niet. En... toen ik instapte bij hem in Eindhoven in zijn auto om naar Zwitserland te rijden om die teaser te schieten. Ja, toen stapten we uit als vrienden al.
Oh, echt?
Dus zo'n goede klik hadden we. En die klik is eigenlijk alleen maar direct bevestigd op de expeditie bij Kantengri.
Ja.
Dat wij heel erg naar elkaar toe groeiden. En ja, dat klikte zo goed. En dat moet je ook hebben op zo'n hoge berg.
Ja. Dat is dan ook belangrijk, ja.
Ja. En de jongen waar Jur mee zou doen, Boris, dat is niet helemaal lekker gelopen toen. En daardoor zijn Jur en ik uiteindelijk gegaan in plaats van hun twee. Okay. Want zij twee zouden doen en de docu zou eigenlijk meer over Boris gaan.
Ja, ja.
Maar ja, dat is een beetje raar gelopen. Daar ga ik verder niet op in.
Nee, snap ik.
Dus toen zijn Jur en ik nog steeds in overleg gegaan van ja, wat gaan we nou doen? Want het blijft een vet idee, zeg maar.
Er staat een heel project, er staat een heel idee, ja.
Ja, dus gaan we dit doen of niet? En toen hebben we uiteindelijk dus de knoop doorgehakt om dit met z'n tweeën te doen. En staat in één keer het hele teken en je hele leven van mij, zeg maar, in het teken van het klimmen van de Seven Summits.
Ja.
Terwijl ik heb nooit iets met mijn benen gedaan voordat ik in de berg ging. Dus ik moest keihard trainen ervoor.
Ja.
Ik windsurfde. Nou, dat is allemaal schouderkracht voornamelijk. Ik heb gezwommen.
Wel veel sporten veel gedaan. Sport, dus wel fysiek bezig.
Nooit, zeg maar, als Jur, die heeft op hoog niveau gevoetbald. Dus die had zijn conditie wel vanuit de benen, zeg maar. Die hoefde weinig in verhouding te trainen voor mij, zeg maar.
Ja.
Dus dat was voor mij wel flink aanpoten.
Ja, want het is natuurlijk gewoon echt wel een duur sport.
Ja.
Dus het is ook niet zo dat je heel... echt een momentum hebt waarop je kracht nodig hebt. Je hebt het heel over een hele lange tijd moet je kracht zien te verdelen.
Ja, niet alleen dat, maar ook je hele lichaam moet anders omgaan met voedsel. En dat is ook op hoogte, want op zekere hoogte na 5000 of na 6000 meter helemaal, 5000 ook al, vindt je lichaam het veel makkelijker om spieren te verbranden dan vet te verbranden. Dus je lichaam moet getraind worden om juist die vet te verbranden, zeg maar. En sowieso veel langer met voedsel te kunnen doen. Dus je moet eigenlijk Vaak ga je 's nachts klimmen, omdat het dan veiliger is, omdat alles bevroren is dan.
Mm-hmm.
Dus minder kans op lawine, nou ja, dat soort dingen. Maar dan moet je 's nachts in één keer bunkeren, hè? Want de komende 10 uur dat je gaat klimmen, of 18 uur, eet je eigenlijk praktisch niet. Misschien her en daar een keer een snickertje of een stukje snicker. En hoe hoger je komt, hoe minder je eet, omdat je gewoon niks door je strot heen krijgt.
Nee. En hoe train je zoiets dan?
Met duur, letterlijk. Gewoon in Nederland lange afstanden fietsen, langer zonder iets te eten, zeg maar. Maar ook het trucje nu is, zeg maar...
Oh ja, echt? Ja, zonder iets te eten? En ja, dan...
intermittent vasten is ook een heel goed voorbeeld ervan, zeg maar. Dus maar 2 momenten op de dag nemen dat je iets eet.
Yeah.
Dus dat je lichaam veel meer wendt aan langere tijd geen eten. Het is sowieso niet slecht voor je. Ik bedoel, even de rest van de dag heb je je energie om andere dingen te doen eigenlijk. Want anders moet je telkens je lichaam energie opwekken om het voedsel te verwerken.
Ja.
Maar op die manier en in combinatie met sporten. Ik bedoel, ik sport nog steeds elke dag, maar toen sport ik 2 keer op een dag. Zeg maar.
Dus
die combinatie, 's ochtends trainen op lege maag. En daarnaast heb ik ook voedingsswitch gemaakt. Zeg maar. Nou, dat is een ander lang verhaal. Maar dus van suikerverbranding naar vetverbranding, zeg maar. Dus dan intermittent vasten en een bouw op een gegeven moment af, eet je 3 dagen helemaal niks. En dan gaat je hele systeem op een andere verbranding werken op de duur, om het kort uit te leggen.
Yeah.
En dat hebben we een aantal keren gedaan voor de expedities ook. Dus de eerste keer is dat echt zwaar ook om te doen.
Maar, 3 dagen lang niet eten, snap ik wel, de eerste dag.
Ja, dat zijn 10 dagen, dus je bouwt af. En dus op een gegeven moment eet je een paar dagen een soort van een koekje 's ochtends, broccoli, een stukje broccoli 's avonds, en that's it. Dat is je eten, zeg maar. En dan op een gegeven moment 3 dagen helemaal niks. Dus dat is wel...
Ik denk dat er heel veel mensen zijn in Nederland die daar nog wel...
meer dan genoeg.
Ja.
Maar ik vroeger had ik echt elke dag veel te veel en de hele dag door en had ik altijd honger. En door de bergsport nu bijvoorbeeld, ik eet op een dag helemaal niks. Of wat, joh. 'S avonds een goede avondmaal, that's it. En 's middags, ik heb nu net een banaan gehad, maar normaal eet ik om 12 uur... een ontbijt. En dat is 2 broodjes. En dan 's avonds avondeten. En voor de rest hoef ik op de dag echt helemaal niks.
Nee.
Anders kom ik ook als malle aan.
Ja.
Mijn lichaam is dat
niet
meer gewend.
Hè? Nee, het is niet meer gewend nu. Dus, dus je moet het ook niet meer nu doen.
Nee, mijn lichaam gaat nu ook veel efficiënter om met eten. En dat kan je dus ook echt aanleren.
Grappig. Ja, dat is dus eigenlijk gewoon een beetje die oer... Wat er eigenlijk in ons zit.
Ja.
Dus wat heel erg van heel vroeger uit, de jagers en verzamelaars, zeg maar.
Ik denk dat het ook veel gezonder voor ons is.
Ja, dus dat, zo zijn we gebouwd, als het ware. Ja.
Ja, oorspronkelijk wel. Maar om daar te komen, moet je eerst over een paar hele moeilijke punten heen zetten. En dat doet toch niemand zowat.
nee, dat snap ik wel, ja. Ja, nee, dat... Ik zou ook nog wel wat van kunnen leren, misschien. Ik ben ook wel echt zo iemand
die... Ja, eet je de hele dag door?
De hele dag door wil ik niet zeggen, maar ik eet graag, ja.
Ja,
ik ben wel zo graag. Het
valt niet van je te zien, dat niet, hoor.
Nee, dat klopt. Hè. Gewoon een hele snelle verbranding, dat wel. Ja. Dat heb ik altijd al wel gehad. Alleen, je merkt nu wel, nu word je 30 en dan denk ik, nu merk ik wel van, ik moet wel echt dingen gaan doen, weet je wel. Dus waar ik vroeger nog wel veel bootcampte en dan ging ik ook nog wel veel klimmen met mijn broer en zo. En nu... Ja, is dat, sinds het reizen eigenlijk is dat helemaal gekelderd.
Een beetje klimmen binnenkort met mij, dus.
Ja, dat is een goed idee, ja. Ja.
Gaan we hier Excalibur op.
Ja, lachen, man. Ja. Het is nog steeds de hoogste toren trouwens hier in Groningen. Of,
in Noord-Nederland sowieso. In Nederland weet ik eigenlijk niet.
Ja, want eerder was het van Europa. Was het toch de hoogste toren van Europa? De klimtoren.
Ja, maar volgens mij is dat niet meer het geval.
Niet meer, hè?
Maar,
nee, ik dacht het ook niet.
Sowieso is er bij Rotterdam heb je ook een hele mooie klimtoren. Nog.
Oh, echt?
Ja, vind ik mooier zelfs dan deze. Kijk, deze is heel iconisch, maar...
Maar ook oud. Het is ook al wel oud.
Ja, hoe lang het is eigenlijk een lokkertje, hoor. Om daar te gaan klimmen. Dat is het meer, volgens mij.
Ja, want ik was er laatst en toen dacht ik van... Ik weet niet, er was van alles was gesloten en wij wilden gewoon ergens de auto even gratis parkeren en dan ergens een bakje koffie te doen, zeg maar. Dat was gewoon even het idee. Dus ik zei, nou, misschien bij de klimhal, misschien dat dat leuk is. Dus wij liepen daar naar binnen en toen dacht ik, nee, dat is helemaal niet leuk om een bakje koffie te doen.
Nee.
Het was helemaal niet zo heel erg gezellig, terwijl al die boulderhallen tegenwoordig, die hebben dan gezellig, helemaal ja. heel ja. gezellig sfeertje. Ja, en ja, dat is toch een gemiste kans. Nou,
ja. Ja, daar moeten ze wat aan doen. Maar ze hebben daar echt al jaren niks aan gebouwd. Dus, nee. Ze hebben ook te weinig concurrentie hier.
Ja, het is verder wel een mooie klimhal. Hebben mooie muurtjes.
Ja.
Leuke dingetjes.
Het zijn leuke routes om te klimmen,
ja.
zeker.
Ja. Hey, we gaan weer even terug. dus die zeven pieken, die waren geboren, als het ware...
Ja.
En vanaf toen, hoe ging het een beetje? Want ja, jij zei van, ik ben toen gaan trainen, moest op gaan trainen, echt om mezelf daar te krijgen. Want het idee was dus geboren in 2000.
Ik denk dat zij het al hadden in 2018, dus,
ja.
Maar toen was ik er nog niet bij betrokken.
Nee.
In 2019, begin 2019, werd ik betrokken bij het project om dus die teaser te schieten.
Mm-hmm.
Redelijk richting het einde van 2019 hebben we dus het proefproject gedaan. En daarna zijn we doorgegaan ook.
Ja.
Als ik het goed zeg, volgens mij wel.
Wanneer was de eerste echte van de zeven pieken die jullie hebben gedaan?
Dat was in november, denk ik. Was dus Vincent.
2019.
Ja, november, december waren de eerste twee.
Mm-hmm.
En toen heeft Jur dus Aconcagua getopt. Ik ben op 6000 meter omgedraaid.
Ja. Heb je daar nog wel beelden van kunnen schieten dan? Dat vroeg ik me zo net ook af toen jij dat vertelde. Van, schiet je daar dan nog wel beelden van? Als jij zelf zegt, ja, ik kan niet meer, zeg maar.
Ja.
Pak je dan nog wel je drone en ga je dan hem achterna vliegen, als het ware?
Ja, heb ik ook nog gedaan. Mijn drone viel bijna de lucht uit. Vanwege de kou en ik was natuurlijk niet helemaal scherp. En het was 's nachts ook. Dus, en ik mocht er niet vliegen. Dus ik best wel stress om daar te vliegen. Omdat ik daar niet mocht vliegen. En ja, het was super koud. Mijn controller die viel uit qua batterij. Dus dat soort problemen heb ik heel vaak natuurlijk op hoogte. En in de kou dat accu's kapot gaan. Of snel leeg gaan vanwege de kou.
Yeah.
Ja, uiteindelijk heb ik me gelukkig snel aan de lader kunnen leggen. Mijn controller. En heb ik de drone weer terug kunnen vliegen.
Okay.
Anders was ik die kwijt. Maar ik heb nog een aantal beelden ervan geschoten. En ik heb de gids mijn GoPro meegegeven. Zodat die wat kon filmen. En Jur heeft ook wel wat gefilmd. Niet veel eigenlijk, bijna niet. Ik moet Jur altijd pushen om te filmen. Maar
als het er niet in zit. Het is niet zijn...
Nee, maar soms is het nodig om een documentaire te maken. Dus ook op Denali bijvoorbeeld. We zaten aan één touwgroep.
Yeah.
Je kan er niet vanaf. Dus ja, ik liep voorop. Dus ik heb dan alleen, als ik omdraai, beeld van Jur en Arnold die mee was. Maar that's it. Dus zij moeten ook filmen naar voren. Want anders kan je die beelden nooit gaan knippen, zeg maar.
Nee.
Dan kan je geen tegenshots gaan maken. En dat edit gewoon niet. Dan moet je telkens gaan terugknippen naar een stuk interview hier in Nederland bijvoorbeeld.
Ja.
Maar het is veel mooier als je gewoon kan knippen... En tegenshots van die andere mensen hebben gemaakt, zodat je een soort van verhaal op de berg hebt.
Ja.
En ja, daar moest hij echt gaan filmen ook. En nou ja, daar heb ik het wel een paar keer goed moeten zeggen. Ik heb nooit ruzie gehad met
jou. Is het dan zo dat ik me dan een beetje moet voorstellen dat in zo'n docu je ook een beetje van die shots wil, waarin je echt kan zien hoe het, zeg maar, de point of view van iemand zelf is? Of hoe.
Ja.
Dus dat iemand echt met een GoPro'tje, als het ware, met een selfie stick zichzelf...
Ja, er is best wel veel GoPro-beeld ook gebruikt, zeg maar.
Ja.
En soms is het ook niet anders dat je gewoon geen andere camera's kan gebruiken.
Nee.
Of dat je geen drone mag vliegen ergens. Dat je, kijk, in Denali kregen we gewoon absoluut geen vergunning om daar te vliegen met een drone. Dat mocht gewoon niet. Zelfs op Kilimanjaro. En dan mis je gewoon wel dat soort... shots wel, maar dan moet je wel gaan improviseren met andere cameraatjes en meerdere, zoveel mogelijk hoeken te pakken, zeg maar.
Ja, ja. Ja, goed hoor. Ik ben wel heel benieuwd, want even kijken, jullie hebben dus nu, en toen hebben jullie in 2020 Hebben jullie nog wat gedaan?
In 2020 mei zouden we het Everest beklimmen.
Ja, mei was dat.
Ja, nou ja, dat ging natuurlijk niet door vanwege COVID.
Ja.
Dat is mijn redding geweest ook, qua trainen. Want ik heb daardoor nog een jaar kunnen trainen om Everest te gaan beklimmen. Ik denk dat ik anders Everest niet had kunnen beklimmen, zeg maar. Anders had ik hem nooit gehaald.
Nee?
Ik denk het niet. Ik denk niet dat ik sterk genoeg was.
Nee.
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 Dus COVID was wel mijn redding eigenlijk. En we, ja, natuurlijk, we hebben leuke dingen gedaan.
En is het dan niet, was dat dan heel sad voor het project?
Natuurlijk. Ja, want dan konden we het niet meer in één jaar halen. Het idee was wel, daarna, als we weer gingen en we zouden dan met Everest beginnen, als we dan Everest en Denali hadden getopt, dat we daarna de rest overnieuw zouden doen. Maar gaandeweg op Everest hebben Jur en ik dat besproken en vonden het eigenlijk wel een beetje onzin. Ook natuurtechnisch. Het is natuurlijk een behoorlijke milieuvervuiling om even naar Antarctica te vliegen. Los van dat je daar ook nog eens gewoon een $45.000 per pay moet neerleggen om daar te komen.
Ja.
Dat staat natuurlijk nergens op.
Nee.
En zoveel toegevoegd is het ook niet. En met Everest en Denali hebben we ook echt wel bewezen dat we het in één jaar zo hadden kunnen doen. Maar.
Ja. Ja, precies. Ja, COVID heeft wat dat betreft bij heel veel projecten natuurlijk roet in het eten gegooid bij heel veel mensen.
Ja, klopt. Maar het heeft ook wel andere mooie dingen meegebracht, hoor. Want we hebben in de COVID-tijd nog in 2021, terwijl de meeste landen nog redelijk semi-lockdown hadden, hebben we nog aardig wat bergen beklommen. En daardoor stonden we alleen op de top van Kilimanjaro, terwijl dat natuurlijk een van de populairste bergen is. Dan kan je niet voorstellen dat je alleen op Kilimanjaro staat.
Nee, ik heb dus de allereerste podcast van dit tweede seizoen heb ik gesproken met Sietse Visser. En die heeft dus Kilimanjaro gedaan in oktober of september denk ik. Had hij de Kilimanjaro gedaan en hij zei inderdaad, ja, het is gewoon met een file naar boven lopen, zeg maar.
Ja, nou, wij stonden alleen daar. Dus dat was een heel groot voordeel, hoor. Hetzelfde als Denali. We stonden alleen op de top van Denali. Oh, want dat was misschien ook wel een beetje dat het slecht weer was. Maar eigenlijk hadden we denk ik niet moeten toppen op die dag. Want we hadden gewoon onweer en bliksem onder ons. Dus dat,
ach, jezus.
Ja, en we zeiden niks tegen elkaar, want we wisten alle drie.
Dit is niet echt.
Als we nu erover beginnen, dan is het de logische antwoord is, we moeten omdraaien. En dan hadden we gewoon weer moeten uitvliegen, want we hadden niet genoeg eten mee om daar veel langer te blijven. Want dat zou een week erna, zeg maar, een week lang slecht weer blijven.
Ja.
Ze moesten toppen. En Denali, ja, dat Denali.
Kan je vertellen over Denali?
Ja, zeker. Denali, ja, dat is een van de mooiste plekken waar ik ooit ben geweest.
Ja?
Alaska, ja, dat is echt fantastisch. Die natuur, nou, dat, ja, echt waanzinnig. Maar daarna die beklimmen doe je normaal gesproken in 21 dagen ongeveer, de expeditie. Of de expeditie duurt 21 dagen, misschien dat je op de top staat rond 17, dag 17, zeg maar. Maar wij kwamen van Everest, 1 juni, stonden wij op de top. Toen vlogen we 5 juni uit naar Alaska. 42 uur reizen om daar te komen. Zijn we de 10e naar de gletsjer gevlogen, wat tevens echt een waanzinnige vlucht is. En de 11e zijn we begonnen met lopen. En we stonden 5 dagen later stonden we op de top. En waarom Denali zo speciaal is, is omdat je alles zelf moet doen, die hele expeditie.
Ja,
dus je moet je eigen spullen, eigen eten, alles moet je zelf meenemen, inkopen en alles op een sleetje doen. En nou, je hebt ongeveer, denk 15 tot 20 kilo rugzak en nog eens 35, 40 kilo op je slee. Dus je moet alles zelf meenemen.
Zo.
Dus goed plannen ook van, nou ja, hoe lang denk je te zijn? Nou, we waren natuurlijk al geacclimatiseerd van Everest. Dus wij konden ook doorstampen, zeg maar. Normaal doe je namelijk telkens carries. Dus je gaat van basecamp ga je naar kamp 1. En dan van kamp 1 ga je carries doen. Dus dan doe je halverwege kamp 2, begraaf je spullen. En dan ga je weer terug naar kamp 1, slaap je daar. Volgende dag ga je naar kamp 2 en slaap je daar. De dag erna haal je je carry op. Dan slaap je weer in kamp 2. En dan ga je een nieuwe carry doen richting kamp 3.
Ja.
Nou, wij zijn gewoon elke dag een kamp opgeschoten. En hebben zelfs
niet meer terug.
Wij zijn dag 1, kamp 1, dag 2, kamp 3, dag 4, kamp 4. Toen hebben we daar een rustdag gehouden, geloof ik, ook vanwege het weer. En toen zijn we de volgende dag naar kamp 5 gegaan en de dag erna ook direct getopt ook.
En hoe doe je dat dan met je slee?
Ja, die laat je achter in kamp 4 eigenlijk.
Oh, die laat je achter in kamp 4 helemaal. Ja, dus ja. Je moet hem ook echt naar boven meenemen.
Ja, dus
echt. Dus je bent ook nog aan het stijgen met dus al dat gewicht in zo'n.
Ja, dat is. Dus soms kan je dat ding ook echt helemaal vervloeken, want die gaat alle kanten op.
Ja.
En dan rolt hij op de kop en noem maar op. Dus dan. Uh-huh. Ja, en moet je indenken dat die zit aan het touw aan jouw rugzak vast. En dat achterste stuk touw zit weer aan de volgende persoon vast. Dus als hij alle kanten op gaat en je hebt een helling waar die gewoon naar beneden bungelt eigenlijk, dan kan je dat ding echt wel even vervloeken. Gewoon.
Dat snap ik wel, ja. Mensen, kinderen. Ja, ja, als hij ineens zo naar de zijkant glijdt ook.
Ja, en het ergste is, kijk, omhoog is zwaar. Maar naar beneden moet je dat ding telkens tegenhouden en komt hij tegen. En de middelste persoon wordt, zeg maar, alle kanten opgetrokken.
Oh.
En dat is
echt, bizar. En dan kan dus dan loop je hem, dan heb je hem voor je. En dan loop je als het ware zo met dat ding voor je.
Nee, de voorste niet. De voorste, dat was ik altijd. Ook vanwege het filmen en vanwege... Maar ja, op een gegeven moment heb je gewoon een dynamiek in de groep. En dan heb jij je positie. Het was voor mij ook makkelijker om daar te filmen altijd. Anders dan kijk ik telkens tegen iemands kont aan. Dat is ook niet zo...
Voor de beelden niet echt. Nee.
Maar de middelste, die heeft eigenlijk twee slees dus. Eentje achter hem zitten, eentje voor hem zitten. Nou ja, en dat gaat alle kanten op. Dus de middelste persoon, er wordt echt als een jojo heen en weer getrokken.
Oh ja.
En de slee die achter mij zit, zeg maar, ja, die knalt alleen tegen de enkels aan. Dus de persoon daarachter, die moet de slee eigenlijk tegenhouden, zodat hij niet tegen mijn enkels aankomt.
Ah.
Dus ja, dat gaat vaak mis. Zeg maar.
Dat is ook behoorlijk hard natuurlijk allemaal. Dus je bent helemaal gebutst en ge...
Ja, ik was 10 kilo afgevallen van Everest. Mm-hmm. Dus ik was helemaal gesloopt. En dan in een recordtijd hebben we een Denali opgestampt. Nou, sowieso is het een Nederlands record ook. Nog nooit een Nederlander die Everest en Denali in één jaar heeft getopt.
Oké. Okay.
Dus we waren compleet gesloopt. En dan moet je nog zo'n slee naar beneden.
Ja, ook nog, ja.
Ja, we hadden haast, want het werd echt slecht weer. Dus we zouden, als we later naar beneden waren gegaan, hadden we niet direct uit kunnen vliegen ook. Dus we hebben heel erg geluk mee gehad dat we dat ook hebben gehaald allemaal.
Ja.
Dus, ja. Maar dat, ja, ik denk dat Denali een van de mooiste bergen. Everest is natuurlijk gewoon super speciaal, omdat het de hoogste ter wereld is. En dat is ook, ja... Qua zwaarte, mentaal is dat echt killing. Door de duur van de expeditie. We zaten daar 2 maanden ook. Dus dat,
ja.
En de hoogte is ja, dat is gewoon super zwaar. En fysiek was Denali gewoon veruit het zwaarste.
Oh ja. Ja, dat geloof ik ook wel. Maar het is ook veruit het mooist, zeg jij.
Ja, dat is echt waanzinnig. Iedereen raad ik aan om daar, als hij vraagt van welke expeditie zij weer willen doen, ja, ga alsjeblieft naar Denali. Als
Denali.
Je wil doen, dat is echt prachtig.
En is het dan, is het daar net zo crowded, zeg maar, als Everest? Of,
nee, want ja, ten eerste, je moet echt daar wel je alpine dingen kunnen. Dus
je moet
wel ervaring hebben, daar wil je daarheen gaan.
Mm-hmm.
Want er is gewoon geen basecamp die voor je verzorgt. Dus je kan wel een expeditie boeken, maar dan moet je nog steeds alles zelf doen.
Ja.
Dus dat schrikt mensen heus wel af ook.
Ja.
Ja, ze zijn er ook echt heel streng, als in je moet je eigen ontlasting mee dragen. Dus in een blik poepen en dichtdraaien, en dan mag je daar niet dumpen. Dus heel veel van dat soort dingen is heel goed ook, vind ik. Het is een hele schone berg, in verhouding met alle andere bergen. Je komt echt geen rotzooi tegen, of wat.
Nou, verhouding dus misschien met... Ja, ik kan me ook voorstellen dat Kilimanjaro ook niet zo...
dat komt omdat wij waren in de COVID-tijd. Dus die berg was hartstikke schoon daardoor.
Ja, toen was die schoon.
Ja. Dus ik weet niet hoe het anders is.
Ik weet wel dat ze met die Everest, dat ze met zo'n heel project bezig waren met het schoonmaken van die bergen in Nepal, ja.
Ja. Ja, nou, ik heb me ook, dat is het enige moment dat ik me echt heb geschaamd dat ik Everest beklom. Toen ik op 8000 meter kwam en dat heel kamp 4 gewoon verwoest was door het slechte weer ook. En dat alles daar gewoon als één grote vuilnisbult nog lag. En dat is ook allemaal blijven liggen. Dat hebben ze gelukkig dit jaar wel redelijk opgeruimd. Maar ja.
Ja, dat is ook waarom de sport ook zo duur is natuurlijk, hè? Je hebt zoveel, er is zoveel risico. Het risico is zo hoog. Vooral daar.
Nou, dat is waarom Everest zo duur is. Want alles wordt voor je gedaan, hè? De klimmers zelf komen eigenlijk nooit op kamp 4 voordat ze naar een toppoging gaan. Dus de Sherpas wel. En die leggen daar de spullen alvast klaar. Dus tenten, zuurstof, noem maar op.
Ja.
En omdat het zo'n luxe paardenbergje is, nemen klimmers ook geen spullen mee terug eigenlijk zowat. Die laten het daar gewoon slingeren en achter. Dus alle Sherpas, die moeten weer naar beneden nemen. En die hebben eigenlijk, ja, die zijn helemaal niet opgeleid. Ik had op de balcony, nou, ik schaamde me helemaal kapot voor die Sherpas. Die maakte gewoon even een reep open met zijn plasticje erom. En die gooide zo dat plasticje de lucht in en liet dat gewoon waaien. Dus die vervuilen het ook net zo hard, omdat ze gewoon niet goed opgeleid zijn ook.
Nee.
Maar ja, die hele combinatie van dat mensen zoveel geld ervoor betalen en dat alle Sherpas eigenlijk alles moeten doen daar.
Mm-hmm.
Ja, dat klopt niet op voor een berg. Zeg maar, kijk, ik denk bijna haast elke andere berg is dat minder extreem. Ja, tegenwoordig misschien K2 ook, maar omdat het zo populair is geworden.
Ja, dat is stoer natuurlijk, K2.
Ja, nou, het is ook een prestatie daar niet van hoor, maar nee, ja.
Maar ja. 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 Ja, joh. Wat een verhaal. Nu? Wat is nu een beetje het eerstvolgende?
Nou, volgende week Kastenpyramid, als het goed is. We hebben natuurlijk heel veel geluk gehad met Elbus nog.
Ja.
Omdat we die voor het project, eigenlijk net voor de oorlog en net in de tijd dat het kon eigenlijk.
Ook nog.
COVID.
Ja.
Gedaan. Dat was voor ons de ene laatste. En nu, we waren begin dit jaar al in Jakarta voor Papua Nieuw-Guinea om daar Kastenpyramid te beklimmen. Maar toen, daar zit de grootste goudmijn ter wereld naast. Dus er is sowieso heel veel commotie altijd daar in dat land. En nou ja, toen was er net volgens mij een Amerikaan was er doodgeschoten.
Oh ja.
En we zaten 2 weken te wachten daar. En na 2 weken werden we weer teruggestuurd, zeg maar, voor de laatste permit. En je hebt er 7 permits voor nodig. En elke keer hebben we er 6. Nu ook. Dus het is nog even wachten voordat we iets boeken om erheen te gaan op de 7e permit.
Maar het kan dus ook dat je volgende week niet gaat.
Ja. Ja, dus het hele jaar staat al in het teken. Hou ik eigenlijk een beetje alles vrij voor Kastenpyramid om die te kunnen
doen. Gewoon constant.
Ja.
Constant is het zo van, dan maar verzetten we het weer daar naartoe en daar naartoe. En hoe doe je dat dan met vliegtickets? Het is heel praktisch even. Die heb je wel geboekt, toch?
Voucher. Ja, nee, nu nog steeds niet. Nee, want dit keer, de vorige keer hebben we alles geboekt en weer moeten cancelen.
En weer moeten cancelen, ja.
Dat we gewoon een voucher aanvragen. Heel simpel natuurlijk.
Ah, dus ja.
Het, ja.
Ja.
Altijd een annuleringsverzekering erbij natuurlijk.
Ja, en heb je er een beetje, want dat is wel weer, dat is, weet je, Kastenpyramid is wel een heel andere berg dan alle bergen die je tot nu toe hebt gedaan.
Ja, dat is de enige die echt klimklauteren is.
Ja.
Het jammer is eigenlijk dat we de basecamp track niet kunnen doen door de jungle.
Oh, die doe je niet.
Nee, dat kan niet. Dat is veel te gevaarlijk.
Ja?
Ja, dus al af. Ik denk dat het al 3-4 jaar niet meer is gedaan.
Oh, echt? Oh, ja. Dat wist ik helemaal niet.
Ja, dus dat is heel jammer. Want
dat maakt volgens mij juist die...
Dat maakt Kastenpyramid zeker.
Ja, ja.
Dus het wordt meer een aftikdingetje dan dat het een fantastische expeditie wordt daarin.
Oh, ja.
Dus nu komt er een andere grote uitdaging bij kijken. Is dat we vliegen rechtstreeks naar 4000 meter.
Okay.
En ik ben niet geacclimatiseerd dan.
Nee.
En dan krijg je echt een goed punch in je gezicht door de hoogte.
Een klap, ja.
Ja, dus dat wordt even een pittige. En hopelijk hebben we de tijd om dan heel even in basecamp te wachten en te acclimatiseren.
Ja.
Maar zoals begin dit jaar, als we erheen waren gegaan, als we wel de laatste permit hadden gekregen, dan hadden we erheen gevlogen en als gekken omhoog geklommen, zodat je lichaam niet doorheeft dat hij op die hoogte is. Want anders dan word je dus hoogteziekte. Want we hadden anders de tijd ook niet gehad. Dus dat is ook nog een optie. De kans dat je hoogteziek wordt is eigenlijk... je wordt sowieso hoogteziekte dan.
Ja.
Maar hoe erg, dat is afhankelijk hoe snel je gaat. Dus hoe snel je gaat, zeg maar, en sneller weer terug bent. Dus een soort van je lichaam foppen.
Oh ja.
Dus Maar ja, dus ik hoop wel dat we de tijd hebben dit keer. En dan dat ja. we gewoon rustig kunnen
accu. Hoe hoog is die dan?
48 geloof ik. Zo om erbij.
4800.
Ja, maar omdat die dicht bij de Evenaar ligt, voelt dat eerder als 4000, denk ik. Dus dat, hoe verder van de Evenaar, hoe op dezelfde hoogte, hoe hoger het aanvoelt qua zuurstof, zeg maar.
Oh, is dat echt?
Ja.
Oh ja.
Dus daarom voelt Denali, die 61 nog wat, voelt Denali eerder als een 7000 eraan.
Oh ja. Ah, ja, grappig. Ja, wel jammer dat dat dan allemaal niet meer kan met die jungle. Want dat lijkt me dan vooral gewoon heel erg magisch of zo.
Ja, klopt.
Dat je echt door de jungle en dat je echt, weet je, dan, dat maakt het echt een expeditie of zo.
Ja, ja, nee, zeker. Ja. Aan de ene kant vind ik het niet erg natuurlijk momenteel met mijn knieën, beide geblesseerd zijn.
Ja.
Dus, maar ja, dat had me echt heel gaaf geleken.
Ja, want veel blessures dus gelopen afgelopen
jaren. Nou ja, ik heb jaren. Al veel blessures gehad.
Oké.
Okay. Echt een blessuremagneet.
Ja.
Ja, vorig jaar voordat ik de aflevering van 3 op reis ging filmen, toen was ik met een vriend van mij gaan multipitchen in Chamonix. Toen hadden we de laatste lift gemist naar beneden. Dus moest ik nog even 1600 hoogtemeters naar beneden lopen. En ik was wel aan het trainen dagen ervoor voor een marathon te lopen. Ja, dat was gewoon te veel voor mijn knieën. Toen moest ik nog een hele expeditie filmen. Dus dat heb ik op pijnstilling gedaan. En een maandje rust gehouden. Toen ging ik naar Kilimanjaro. Die op pijnstilling gedaan. Weer een maand rust gehouden. Dan heb ik Elbrus op pijnstilling gedaan. Dus eigenlijk ook niet lang genoeg rust om te laten herstellen.
Voor jezelf ook niet, nee.
En weer te hertrainen eigenlijk. Dus ja, die combinatie, ja, daar zit ik nu meer dan een jaar later met twee knieën waar ik niet zoveel mee kan.
Ja. Ja, dus dan heb je enorm veel geleerd in die afgelopen 3 jaar. En dan toch gebeuren dat soort, toch te veel willen.
Ja, maar ja, ze hebben wel vaker tegen mij gezegd dat ik nooit meer normaal kon lopen of wat dan ook. Oh, ja. Ja, ik heb ze altijd het tegendeel bewezen. Dus,
Ja, dus ook hiermee is dat
ook hiermee, jezelf, ik heb er vertrouwen in dat het wel weer goed komt.
Ja, goed man. Ja. Goed man. Hey, en je bent dus helemaal een beetje in deze business gerold, hè? Dus de outdoor filmwereld.
Ja.
En we hadden het natuurlijk al even erover van, ja, er is eigenlijk vrijwel niemand in Nederland die dit zo doet. Oh, kijk.
Iets piept.
Ja, het is de GoPro die piept.
Is hij op?
Ja, dat denk ik. Zal ik eens eventjes kijken? Ja. Zoals je hoort is het tijd voor even een korte onderbreking. En ik neem even van deze gelegenheid gebruik om wat te vertellen over het Embrace the Winter Weekend. Er is namelijk een nieuw weekend gepland van 10, 11 en 12 februari. We gaan weer overnachten in een tent. We gaan een ijsbad nemen, ontdekken het donkerste plekje van Nederland, koken boven het vuur en lopen de eerste etappen van het Pieterpad. Ben je nou benieuwd hoe dit is? Check even ikwilhiken.nl/reizen en leer meer over de winter. En de titel zegt eigenlijk alles over dit weekend. Embrace the winter. Leer de winter opnieuw omarmen. Ik ben heel benieuwd of je erbij bent. En ben jij nou heel benieuwd hoe dit weekend eruit gaat zien? Check dan dus ikwilhiken.nl/reizen en ontdek meer over dit weekend. Thanks, dan gaan we weer door naar de podcast. Ga namelijk hard, dus ik ben... Ja, want jij je bent een beetje in die outdoor filmwereld terechtgekomen. Maar is dat... dat is dus een beetje ontstaan vanuit dus een passie ervoor. Dus het is een beetje gaan rollen en zo. Maar je hoort hier eigenlijk verder ook niet zo heel vaak mensen over die dit doen.
Nee, ik denk dat dat ook een combinatie is van... je hebt een zieke uithoudingsvermogen nodig.
Ja.
Dit soort toppen beklimmen, dat doe je echt niet zomaar.
Nee.
Daarnaast is het financiële plaatje daar ook nog. Van alle gear die je nodig hebt voor de bergsport, voor de hogere bergen. Ja, dat is verschrikkelijk duur. voor een paar achtduizender schoenen betaal je 1000 euro.
Ja.
Voor een donspak 1200 euro. Nou, zo door. Dat zijn maar een aantal dingen. Dan heb je meerdere slaapzakken nodig, meerdere donsjassen, donspakken nodig, noem maar op. Ja, dat is ontzettend duur natuurlijk als je dat niet gesponsord krijgt.
Nee.
Dus ik, je kan het ook niet zomaar gaan doen. Dus ik ken wel een aantal jongens die voor de rest, zeg maar, ook over de hele wereld doen. Dat wel. Ik bedoel, het is een klein wereldje.
Ja.
Maar ja, je stapt hier niet zomaar in. En het is ook niet zonder risico natuurlijk.
Dus dat... Nee, dat ook nog eens, hè? Ja. Ja, plus dat het ook, denk ik, is het stukje... dat je het misschien... Dat wordt dan vaak een beetje onderschat. We hebben dus meegedaan aan Hunted. En daar liep ook gewoon een cameraman mee. En we moesten echt gewoon... hele dagen waren we aan het lopen. Rugzak, alle eigen gear mee en zo. En die cameraman had dat dan ook, zeg maar.
Ja.
En die had dan nog wel een assistent die dan daarin ondersteunde, zeg maar... als je het een beetje zag, dan hadden zij misschien nog wel zwaardere bepakking dan dat wij dat hadden.
Omdat vaak wij... wel, ja. Ik bedoel, ook als een camera weegt genoeg, hè?
Ja.
Dus dat is het ook.
Ja.
En op de hogere bergen telt echt letterlijk elke gram. Dus ik ben serieus altijd aan het kijken, oké, heb ik überhaupt een filter nodig op mijn lens? Want dat scheelt weer een aantal gram.
Oh ja.
Dus... Weet je, ja, dit soort hikes, wat jullie dan hebben gedaan, ja, dan kan je nog iets zwaardere camera's meenemen, maar op die hoogte, dat kan gewoon niet.
Nee, dat kan niet meer, nee.
Nee. Dus dat, en dus dan heb je dus nog steeds, zeg maar, een aantal kilo meer mee dan de rest.
Ja.
En tuurlijk, je probeert het te verdelen onder je team, zeg maar, qua accu's en
ja.
Dat, weet je... Jordi, die helpt me er ook altijd in. Dus die heeft dan soms een... Ja, als je 2 liter fles water mee hebt... Ja, dan draagt hij een extra flesje, zeg maar.
Ja, precies.
Dus op die manier probeer je dat te verdelen. En hij moet toch slomer lopen dan ik. Omdat ik moet vooruitlopen om een shot te maken.
Ja.
Dus ja.
Ja, want dat was bij ons ook altijd. Dan renden ze een beetje om ons heen en zo. En dan filmen en dan weer aan de achterkant. En soms een beetje zo lopen. En van alle kanten een beetje shots maken en zo. Maar inderdaad, zij liepen dan echt met een filmcameraatje. Ook klein hoor. Het was ook echt niet zo'n apparaat waarmee ze liepen. Echt gewoon een handzaam dingetje. Hij vond het zelf, vond hij het maar niks, dat weet ik nog. Dat hij zei, ja, dit is echt troep, zei hij. Maar ja, hij zegt, ja, weet je, ze hebben gewoon iets nodig. Ja, maar ze hebben iets nodig wat gewoon overal tegen kan, zeg maar. Dus als je een keertje wel wat water eroverheen, dan... Is hij niet gelijk stuk, zeg maar. Een beetje
nee,
dat
precies,
idee.
Precies, ja.
Ja, dus want je maakt toch een tv-productie. Maar waar film jij dan mee? Jij filmt dan met je...
Hier met Canon R3 en R5 momenteel. R5 oh, ja. Ben ik op de top van de Everest geweest.
Ja.
R3, ja, dat was mijn nieuwe werkpaard eigenlijk. Maar alsnog, als ik echt hogere doe, dan liever de R5, want die is een stuk lichter.
Oké.
Okay. Dus...
Kan dit allemaal tegen dat werk op hoogte?
Ja.
Ja?
Ja, zeker. Ja, ik heb echt op Everest heb ik het ijs er vanaf moeten krabben. Ik heb hier de voorgaande camera's heb ik wel eens gehad dat mijn hand gewoon aan de knoppen was bevroren, zeg maar, qua ijsel. En dat kan er allemaal wel tegen. Het nadeel is alleen dat je vaak nieuwe accu's moet kopen, omdat die gewoon gaan kapot.
Oh, die zijn gewoon stuk dan?
Ja, voor echt elke... Hele grote expeditie koop ik gewoon elke keer overal nieuwe accu's voor. Dus ook voor mijn telefoon. Want aan het einde van de expeditie is mijn telefoon. Die is dan binnen 2 tellen valt hij uit en is hij dood. MacBook ook. Ja, alles overal, zeg maar. Dus daarom zijn het ook echt dure dingen om
dure
te filmen.
Dure dingen,
maar,
ja.
Dus je doet dat niet zomaar. Nee.
Nee, je bent er echt bakken met geld in kwijt.
Veel te veel.
Ja, veel te veel.
Dus je moet het ook wel heel erg leuk vinden. Het levert je heel veel mooie dingen op, maar financieel misschien niet direct.
Nee. Nou ja, wie weet, hè. Want wat is nu het plan dan na de Carstens Pyramids?
Ja, ik ben al ongeveer nu op 35 minuten qua docu aan het editen. Dus ik gok dat die ergens tussen 2-3 uur wordt.
Okay.
En ik hoop hem ergens in maart, april af te hebben.
Ja, dus wel echt een lange. Het wordt wel echt een lange.
Ja, het wordt echt een lange.
Ja.
Want als ik het korter ga knippen, dan mis je eigenlijk te veel essentiële informatie ook. Maar ik ga er eerst natuurlijk nog een review doen met alle filmmakers. Gewoon kijken of ik hem korter ga doen, wat die vinden. Want ik zit er zelf natuurlijk bovenop en ik heb het zelf allemaal geschoten. Ik was er zelf bij, dus het wil ik wel genoeg meningen van mensen die er niet bij waren horen. Ook wat zij ervan vinden, zodat ik hem optimaal kan maken. En dan, BNN die was al geïnteresseerd. Dus kijken of ik BNN kan verkopen.
Ja.
En dit past natuurlijk eigenlijk ook al in het straatje van Netflix.
Dus, kan dat, beide? Vroeg ik mij af. Hè?
Het kan allebei, maar het is meer van wat het op gaat leveren. Dat is het enige, die vraag. Zeg maar ik maak het zo dat het voor beide kan ook. Qua licenties, qua muziek, noem maar op. Daar hou ik overal rekening mee. Dus we zouden het zo kunnen verkopen.
Ja. Oh ja. Ja, want het moet natuurlijk uiteindelijk moet het wel wat opleveren. Dat is wel het idee.
Het is wel het idee, ja. Daarvoor maak je het wel.
Is die internationaal?
Het is Nederlands gesproken.
Nederlands, maar wel ondertiteld alles en het Engels.
Ja, ik ga alles laten ondertitelen.
Alles laten ondertitelen,
zeker,
ja.
Zeker.
Ja, dat zou natuurlijk mooi zijn.
Ja, dat is een droom. Word. Ja, natuurlijk. Kijk, als ik hem op Netflix internationaal kan krijgen, dat is geweldig natuurlijk. Ja,
dat zou wel top zijn natuurlijk.
Ja, dat natuurlijk.
Dat hoop je.
Het is mijn eerste documentaire, hè?
Ja.
Dus als ik die tegelijk op Netflix internationaal krijg, ja.
Ja, het is wel vet hoor, weet je. Je bent natuurlijk je schiet een docu, maar dat is, weet je, nu kunnen mensen ook een beetje achter de schermen kijken van, hey, hoe lang duurt eigenlijk zoiets, hè?
Ja.
En je moet je voorstellen dat jij er dus al vanaf 2019 dus mee bezig bent.
Ja.
Ja, dat zijn wel de echte docus. Dan neem je ook wel helemaal mee in dat proces. En, en echt vanaf het begin tot het einde van, het gaat niet allemaal.
Nee, en daarnaast heb ik natuurlijk gaandeweg ook alles mezelf aangeleerd wat ik nog niet wist. Ik bedoel, dit is mijn eerste grote docu. Dus daar komt veel meer dingen bij kijken dan alles wat ik hiervoor ooit had geschoten.
Ja.
En ik heb hier onder mijn bureau een NAS staan, opslag staan van 46 terabyte. Die staat vol, kan ik zeggen.
Echt, ja?
Vol met footage, ja. Ja, ik zit rond de 80 uur aan footage of zo. Aan beeldmateriaal. 80, 90. En dan moet er nog een berg bij komen. En dan zal ik ongetwijfeld her en daar nog iets bij moeten schieten, omdat ik denk dat er iets mis of zo.
Dus en we zijn van 4K naar 8K gegaan.
Kwaliteit zijn we wel beter geworden. Ja, laatste jaren dat wel, maar ik heb alles al sowieso in 4K geschoten.
Ja.
Het lastige was eigenlijk het eerste stukje edit van Antarctica. Want daar was ik niet mee. Jur heeft daar wat GoPro beeld geschoten, maar godzijdank hebben de andere jongens die op dezelfde expeditie waren, hebben best wel veel beeldmateriaal geschoten. Dus daarmee heb ik de docu een beetje in elkaar kunnen zetten.
Oh ja.
Dus dat, ja.
Ja, dus je bent zeg maar, je bent nu de komende tijd zal je gewoon heel erg veel bezig zijn met editen.
Ja, ik zit elke dag hierachter achter mijn pc en dat is vanaf 's ochtends tot 's avonds eigenlijk.
Ja.
En één grote puzzel.
En nog wel een beetje tijd om te klimmen.
Maak
je wel tijd voor. Ja, oké. Nee, dat is goed. Wel tijd voor blijven maken. Ja, je hobby's.
Ik zit meestal s'avonds wel aan de klimhal.
Ja, leuk. Zeker. Nou, tof, man.
Ja, nee, dat blijft leuk.
Nou, ik ben super benieuwd, man, hoe het allemaal gaat worden.
Ja, schrijf je in. Ik heb een link op Instagram staan in mijn bio.
Ja.
Op de hoofdpagina voor de première. Want ik wil hier in Groningen, in Utrecht en in Eindhoven een bioscoopzaal afhuren voor de grote première, zeg maar.
Cool.
Dus,
En daar kunnen mensen zich dus voor inschrijven.
Ja.
En dan zijn ze zeg maar ook, dus daar zijn ook beperkt plekken maar voor, denk
ik. Nee, in principe... Als er zeg maar als een zaal 200 man kan hebben en er zijn 400 inschrijvingen, dan zorgen we gewoon dat we 2 zalen hebben.
Oh ja.
Of dat we 2 keer achter elkaar doen, dus dat we de
nou, dat moet toch wel lukken. Dan dus, moet toch 400 mensen moet toch wel lukken.
Kijk, en het enige wat we dan vragen is de vergoeding voor de kosten die ik heb om de zaal af te huren natuurlijk, maar voor de rest
Tuurlijk.
Ja. Het zou leuk zijn.
Goed, man.
Er zijn al aardig wat inschrijvingen ook.
Ja, dus nou, inschrijven. Ik ga me zeker inschrijven en wie weet de luisteraars ook. Ja, cool.
Ja.
Alright. Nou, thanks voor jouw openheid.
Jij ook.
Ja.
Leuk je een keer in het echt
te ontmoeten. Ja, te ontmoeten. Ja, nou ja, ik volgde je al een tijdje en ik dacht, nou Hielke, volgens mij past die heel goed in de Ik Wil Hiken podcast. Dus,
ja, dat klinkt wel. Leuk.
Tof. Ja. Alright. Nou, thanks. En ja, wij gaan gewoon achter de schermen nog even babbelen.
Zeker.
Oké, dan. Ja. Nou, dat was hem.
Top.
Ga ik hem...
Wat leuk dat je hebt geluisterd naar deze podcast met Hielke Knot. Nou, ik heb er in ieder geval enorm van genoten om voor het eerst een podcast live op te nemen. Natuurlijk nam ik hem altijd live op, maar normaal belde ik met de podcastgast. Nog steeds zal ik dat af en toe blijven doen, maar af en toe zal ik ook naar de gasten zelf thuis gaan. Ik ben benieuwd wat je ervan vond. Vond je dit nou een leuke podcast? Laat het me weten in de comments op Instagram. Laat het me weten via Facebook. Onder Spotify kan je tegenwoordig ook reacties zetten. Geef me een review op Spotify. Dat kan ik altijd heel erg waarderen. Mocht je deze podcast leuk vinden. Ja, en deel hem met je vrienden zou ik zeggen. Nou, ik hoop dat je de volgende podcast er natuurlijk weer bij bent. En heb je vragen aan Hielke? Stuur hem gerust een berichtje of ga hem volgen via Instagram. Daar kan je al zijn avonturen blijven volgen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. En ik zeg tot de volgende podcast.